Vooraf gemeente een aantal afkondigingen. In de eerste plaats de paasgroeten vanuit het buitenland. Ik lees u voor hoe we gegroet worden door de gemeentes in Sliven en in Varna. Beste vrienden in Christus, gezegend paasfeest. Christus is opgestaan en komt gauw terug. We hebben geen grotere hoop dan deze. Mogen uw harten vol zijn van vreugde, vrede en hoop. We wensen u een gezegende en vruchtbare tijd in uw leven, in uw families en kerken. Met christelijke liefde, de gemeente te Sliven. En de andere groet, hartelijke groeten uit Varna. Gezegend paasfeest toegewenst. Met de bede dat allen op de weg door de Heere Jezus volbracht mogen wandelen naar de eeuwige heerlijkheid. Hij is en blijft onze borg voor allen die hem mogen geloven. Wij bidden voor jullie en willen jullie ook voor ons bidden, de gemeente te Varna. En straks in de voorbeden willen wij dat ook graag doen. Dan vanmiddag is de paasfeestviering van de zonderschool Abia in de kerk van 2 tot 3. En die paasviering is ook te beluisteren via de kerktelefoon. Ik herinner de catechisanten aan de slotavond van de catechisaties aanstaande donderdag. Zie verder de zondagsbrief. En een herinnering voor u allen aan de pakketjes van Friedenstimme bij de uitgang. Vandaag en morgen is de eerste collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. De tweede collecte voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezing is in deze paasdienst uit Markus 15 en Markus 16. De schriftlezing is dus uit Markus 15 en Markus 16. Tot zover de afkondigingen namens de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de eerstgeborene uit de doden is, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen we nu samen zingen uit Psalm 113, vers 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel, en die nooddruftigen van elk verstoten goed gunstig opheft uit het stof. Psalm 113, vers 3 en 4. Thank you. Wij luisteren eerst in geloof en verootmoediging naar God spreken door zijn heilige wet. En we willen daarna zingen uit Psalm 7, vers 5. En misschien kan de organist het een keer voorspelen. De wijze is iets onbekend. Psalm 7, vers 5. Maar sterk uw volk dat hulp behoeft, gij die elks hart en nieren proeft. Bij u mijn bondsgod is mijn schild, die het vroom gemoed behouden wilt. Psalm 7, vers 5, nadat we gelezen hebben, de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen het Paasevangelie uit Marcus 16, maar ik begin te lezen voor het verband in Marcus 15. Het Paasevangelie komt tot ons uit Marcus 16, vers 1 tot 8, maar we lezen ook uit Marcus 15 vanaf vers 42. Marcus 15 vanaf vers 42 en we lezen door tot Marcus 16 vers 8. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreeds gestorven was. En de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad, en legde hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was. En hij wendelde een steen tegen de deur van het graf. En Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij tot het graf als de zon opging. En zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener die gekruist was. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij ulieden gezegd heeft. En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vluchten van het graf. En beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Tot zover de lezing van het Paasevangelie. We willen de Heere eerst een zegen vragen. En in onze voorbeden gedenken we zuster Kok van Rennes, die dinsdag voor een behandeling naar het ziekenhuis in Ede gaat. Haar man gaat dan tijdelijk naar de Meent voor de nodige verzorging. Zuster van der Haar Schoeman is na lange tijd voor het eerst weer in de kerk deze paasdag. En daar willen we de Heere voor danken. En broeder van Hunnik kwam in Nieuwegein goed door een zware operatie. En we willen ook onze gemeentes in het buitenland aan de Heere en zijn zegen opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed. Wij mogen elkander begroeten, Heere, met die oude paasgroet. De Heere is waarlijk opgestaan. En daarin ligt het unieke van het christendom. Daar is een levende Heere. We hebben geen afgodsbeelden, we hebben geen prachtige sfinxen, stenen beelden eeuwen oud die over de woestijn staren. We hebben geen Boeddha-beelden, maar we hebben een levende Heere. Wat een wonder. Als we kijken en rondkijken in de wereld, dan zien we de dood en verderf, haat en nijd. En als wij kijken met ogen van de Heilige Geest in ons eigen leven, Heere, dan zien we dat daar de dood begonnen is, de eeuwige dood, en daarom ook de natuurlijke dood. En dan mogen we toch zeggen vanmorgen, en laat het hart van een ieder die God vreest erin meekomen, de Heere is waarlijk opgestaan En er komt ook nog wat achteraan. En hij is van Simon gezien. Dat is het wonder. Dat nu ook de grootste van de zondaar daarachter mag komen. Dat die levende Here zich openbaart aan een dode ziel. Zodat die levend wordt. En leven gaat. En ook leven wil naar uw woord en wet. Heren, we mogen uw grote naam erkennen. Dat dat evangelie met de zondeval niet verdwenen is van de aarde. Dat dat evangelie is blijven klinken. Ondanks het feit dat wij nee zeggen van nature. En dat onze oren ook na ontvangen genade vaak naar andere geluiden horen. Dat u bent doorgegaan in uw langmoedigheid. Om dat te verkondigen in Nederland. In deze gemeente. Maar ook in Slieven en in Varna. En waar ook in de wereld, waar uw volk vergadert, Heere, de levende roept zondaren uit de dood tot het leven. En dan mogen we die Heere ook kennen en erkennen. Wij bidden, Heere, als wij dat paasevangelie mogen verkondigen, of gij ons genadig nabij wilt zijn, uw knecht, maar ook alle hoorders in de kerk en bij de kerktelefoon, en of u door uw Heilige Geest, die levende Heere ons voor ogen wil schilderen, ons voor ons hart wilt schilderen en ook wil toevoegen naar ons hart. Het zij dat we nog bekeerd moeten worden voor de eerste keer, het zij dat we de dagelijkse bekering nodig hebben om meer af te sterven aan onszelf en op te staan in dat nieuwe leven dat er in de Heere is. Wij willen bidden voor onze zieken. We zijn dankbaar dat broeder Van Hunnik zo goed door de zware ingreep is gekomen in Nieuwegein. En we bevelen hem ook nu weer aan u de Heere aan. Heere, wilt u hem en zijn vrouw gedenken in deze weg. En kon het zijn ook zijn gezondheid nog laten reizen. We bidden voor zuster Kok van Rennes als zij dinsdag naar het ziekenhuis moet in Ede. Wilt u haar gedenken, Heere, als ze opnieuw een behandeling zal ondergaan. Om misschien nog weer sterker te kunnen staan op haar benen en te kunnen gaan. Maar laat er vooral ook mogen geschuild worden bij die Heere, bij wie ruimte is voor een ieder die de toevlucht tot hem neemt. En zo bidden we ook voor broeder Kok als hij tijdelijk gaat logeren op de Meent. Wilt u hem ook nabij zijn, Heere, en ondersteunen ter linker en ter rechterzijde. Wij bidden en danken voor zuster Van der Haar Schoeman, als zij na lange tijd weer vanmorgen met ons mag vergaderen in uw huis. De weg is niet gemakkelijk. U hebt gesproken in haar leven en dat is ingrijpend. Maar mag zij maar vanuit de moeite toch zien op de levende Heere, die blijft wie ons ook ontvouwt. Heere, we willen bidden voor de gemeentes in Slieven en in Varna. We zijn dankbaar dat we de paasgroeten van hen mochten ontvangen. En wij bidden om uw zegen voor de christenen daar. Zegen ze en stel ze tot een zegen, ook voor de omgeving in dat land. En we bidden ook voor de actie van de pakketjes via Friedenstiemen voor mensen die geen Bijbel mogen hebben en toch niet zonder de Bijbel kunnen. Dat wij ook mee zullen doen om dat te verzenden en zo mensen het levende evangelie te laten horen. Heere, zegen uw volk over het rond der aarde. En wat voor verkeerde godsdiensten er ook zijn. U gaat door met uw werk, Heere, drie enige God. En wilt u ons daarbij inschakelen. Dat wij die de zuivere weg gewezen krijgen, die weg ook zouden gaan. Heere, zegen ons met en voor elkaar. Ondersteun uw knecht met alle dienaren des woords die uw heerlijke evangelie op deze dagen mogen verkondigen. We bidden ook voor zieke predikanten in ons kerkverband. Wil ze alle nabij zijn, Heere. En kon dat zijn ook de gezondheid weer geven. Bidden voor de koster en zijn gezin. Ook voor een kostersgezin is met zulke drukke dagen als Goede Vrijdag en Pasen heel wat te regelen. Heere, zegent u hem en zijn gezinnen, stel ze tot een zegen. Bidden voor de organist, geef ook wijsheid en inzet om zo de samenzang te mogen begeleiden. dat dat mag zijn tot de ere van uw naam. Heere, wij leggen deze eredienst onder de zegenende handen van hem, die zegenend naar de hemel gegaan is en daar op de ereplaats zit als de levende Heer. En buigt u zich dan over naar ons, o levende God, door uw lieve geest, om ons te ontnemen wat wij moeten missen en om ons niet te onthouden wat we niet missen kunnen. Die gemeenschap met die levende Heer, die leven geeft en leven doet. Uit genade. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. En ook vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Psalm 118, vers 8 en vers 14. Straks na het amen van de prediking zingen wij uit dezelfde psalm en dan het bekende 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen door 's Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Psalm 118, vers 11. De tekst vindt u in Marcus 16. En daarvan de versen 3 en 4. Die we samen nog eens willen lezen. Paastekst in deze dienst, Marcus 16, vers 3 en 4. En de vrouwen zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. Geliefde gemeente, dood en steen, die lijken met elkaar te maken te hebben. Wat op een graf komt een steen. En zo is het eigenlijk altijd geweest. Daar wordt zelfs heel veel geld voor uitgegeven. Dat worden kleine monumenten. En als je eens over een begraafplaats loopt tegenwoordig, dan zie je dat mensen er ontzettend veel werk van maken. Laten we, als we in de Here mogen sterven, of onze geliefden mochten afstaan in de Here, dan op een eenvoudige grafsteen ook iets van dat geloof mogen doorgeven. Zodat we ook nadat we gestorven zijn nog getuigen. Nee, niet van onszelf. Maar van de hoop die in ons mocht zijn. De opschriften spreken soms boekdelen. Vroeger gebruikte men ook stenen. Denk bijvoorbeeld aan de piramides in Egypte. En denk aan de hunebedden in het noorden van ons land. Veel graven werden afgesloten met zware stenen. De lichamen werden daardoor bewaard, veiliggesteld tegen grafschenners en lijkroof. En het bleek wel zo de jaren door en de eeuwen door dat die enorme stenen eigenlijk het getuigenis gaven: hieronder zijn onze doden veilig. Ze onderstrepen ook de definitieve van de dood. Nou, dat hebben de mensen waarschijnlijk ook in Jezus tijd gedacht. Toen hij uiteindelijk in dat rotsgraf met toestemming van Pilatus terechtkwam. Nu, daar is hij veilig. Al zal Jozef van Arimathea daar anders over hebben gedacht en de vrouwen dan Pilatus. De vijanden van de Here die dachten, die halen ze er nooit meer uit. En dat zullen vooral de schriftgeleerden en de fariseeën hebben gedacht. Die halen ze er nooit meer uit. Een rotsgraf met een geweldige steen ervoor gerold als een vaste deur. En ze hebben toch het zekere voor het onzekere genomen, want er kwam zelfs nog een keizerlijk zegel op dat niet verbroken mocht worden. En nota bene kwam er ook nog een wacht bij te staan. Nou, die komt er nooit meer uit, want wie haalt het in zijn hoofd om dat keizerlijke zegel te verbreken? En wie durft die wacht die daar geposteerd is te trotseren? Ja, daar spreekt natuurlijk ook angst uit. In feite geloofden de vijanden van de Here meer in zijn opstanding dan degenen die hem ootmoedig vreesden. Maar al ligt er nou een rots over het lichaam van de Here Jezus heen, bij wijze van spreken, gemeente. Al is er nou een driedubbele zekerheid, een vaste deur, een keizerlijk zegel en een geposteerde wacht. Pasen vandaag. De Here is waarlijk opgestaan. Wij mogen de bazuin van het evangelie aan de mond zetten. Het evangelie van de afgewentelde steen. Van de verslagen wacht. En van het verbroken zegel. En van de levende Here. De Here is waarlijk opgestaan. Een driedubbele garantie in die vaste steen die wacht en die soldaten. Maar ook een drievoudige boodschap. God de Heere wekte de Zoon op. De Heere Jezus verrees. En de Heilige Geest wil dat met overtuiging aan uw hart toepassen. Ik mag u verkondigen vanmorgen het evangelie van de afgewentelde steen. Dat is het thema voor de prediking. Het evangelie van de afgewentelde steen. Twee gedachten vanmorgen. Dat doet ons in de eerste plaats spreken over een open vraag. Daar weet je geen antwoord op, hè. Wie toch zal voor ons die steen afwentelen van dat immense graf? En de tweede is het open graf. Hij is hier niet. Hij leeft. Hij is opgestaan. Dus ik herhaal, het evangelie van de afgewentelde steen doet ons spreken in de eerste plaats over een open vraag. En in de tweede plaats over het open graf. Jongens en meisjes, zie je ze gaan, die vrouwen? Vroeg op die zondagmorgen, de zon was opgegaan. Anders dan vandaag, hè, met al die regen. Ze waren al vroeg op de been. Zij waren volgelingen van de Heere Jezus geweest. En ze hadden het langer volgehouden dan menige discipel. En nu zijn ze, banden hebbend aan die lieve Heere Jezus, op weg naar zijn graf. Moeilijk, hè? Misschien hebt u de gewoonte wel om het graf van uw geliefden ook met Pasen te bezoeken. Daar zit iets heel moois in. Maar als je bij het graf van je geliefde komt, dan stelt dat ook zo teleur, hè? Want je vindt er niks. En dat is maar goed ook. Dat stof moeten we aan de Heere overlaten. Ik hoop dat u dan op de grafsteen wel vindt. Hier wacht op de opstanding. Of zo ik niet had geloofd. Of ach, wat kan er iets heel moois vanuit de Bijbel op een grafsteen staan. Maar toch is dat ook verdrietig als je naar het graf van je geliefde gaat. En die vrouwen, ze wandelen maar door. Haar gezichten staan somber. Waar zitten ze toch zo over in? Zullen we eens een eindje met ze meelopen? Want eigenlijk doet Marcus dat ook onder leiding van de Heilige Geest. We horen namelijk in onze tekst eigenlijk een tweegesprek tussen die vrouwen. En de Heilige Geest die laat het ons weten. En ze zeiden tegen elkander: wie zal ons toch de steen van de deur van dat graf afwentelen? En je hoort er als het ware de moeite in. Dat is een wezenlijke vraag. Het zijn vrouwen die met beide benen in de werkelijkheid van de tijd staan. Daarom heb ik u ook gelezen uit Marcus 15. Want zij waren er, of sommige van deze vrouwen waren er in ieder geval bij, dat het lichaam van de Heere Jezus met zorg en liefde en toewijding in dat graf van Jozef van Arimathea werd gelegd en achter die steen goed veilig was op die goede vrijdagavond. En daar eindigt voor deze vrouwen het evangelie van de Heere Jezus. Daar staat een dikke punt. Daar ligt niet alleen een dikke steen voor de mond van dat graf, voor de deur van het graf van Jezus, maar daar ligt ook zo'n dikke koude steen op het hart van hen die de Heere Jezus zo lief hadden. En als er zo'n koude kei op je hart ligt, mensen, nou, dan word je naar beneden getrokken, hoor. Dan kun je niet blij zijn. Dan wordt het niet echt paasfeest vandaag. Want dan zit je eigenlijk in de spiraal naar beneden. Zit u misschien zo in de kerk of bij de kerktelefoon? Het is uit. Mijn hoop is weg. Het is over. De zon is ondergegaan. Droefheid maakt zich meester van mijn hart. De nacht is gekomen. O, zo diep. Ja, wie zal ons toch die steen van de deur van het graf afwentelen? Ze hebben gezien hoeveel moeite het kostte om ervoor te rollen. Dus het is een open vraag waarop zij geen antwoord weten. Want die steen, die was zeer groot. Het tweede stukje van vers 4, dat hoort eigenlijk nog bij vers 3. Dat hoort bij de overweging van de vrouwen op weg naar het graf. En ze zeiden tegen elkander: wie zal ons toch de steen van de deur van het graf afwentelen? Want hij was zeer groot. Ja. Dat is een wezenlijke vraag, hè? En die vrouwen die weten ook heel goed dat voordat ze bij het lichaam van de Heer Jezus kunnen komen, want ze hebben specerijen en zalven meegenomen om hem te verzorgen, ze eren de Sabbat, maar ze willen ook de Heere vereren. Voordat ze bij dat lichaam kunnen komen, moet eerst die steen weg zijn. Dan pas kunnen ze het liefdeswerk verder afmaken. Fijn zulke mensen, vindt u niet? Fijn zulke mensen, die zweven niet boven de werkelijkheid, die zitten niet in een ivoren toren ver van het gewone volk af, maar die staan gewoon midden in de samenleving en die rekenen met de omstandigheden. Moesten we daar niet meer van hebben? Meer van zulke mensen, van die eigen tijdse mensen? Veel mensen doen maar wat tegenwoordig en die rekenen de kosten niet over. Daar komt nooit wat goeds van, daar wordt het een chaos van. Ja, maar ik wil toch een vraagteken zetten achter de werkelijkheidszin van deze dames. Zijn deze vrouwen wel zo bij de tijd gemeend? Want, kijk, als die steen nou voor dat graf ligt en Jezus ligt erachter en ze wandelen maar wel door met zijn specerijen, richting graf met steen, dan ben je toch niet realistisch? Want wat moet je dan met je specerijen en je zalven doen? Daar zie je toch in dat de Heere ze wat wil openbaren. Dat ze bij het opgaan van de zon straks mogen ontdekken dat de zon is opgegaan uit dat donkere graf. Dat het licht geworden is in de natuur al. En dat het ook licht wil worden in hun hart. Maar die steen, hè, niet maar voor dat graf, maar ook op hun hart. Ja, als je gaat doen dat de steen nog voor het graf zit en dat er nog een lichaam achter ligt, een dood lichaam. Ach mensen, dan blijft die steen ook op je hart liggen. Ik was een keer met de jongens op vakantie in het buitenland en we bezochten een kerk. Een Rooms-Katholieke kerk. Je kon ook in de kelder. En we deden dat ook en we daalden de keldertrappen af. En daar zagen we achter een getralied hekwerk Jezus liggen in een graf. Ja, dat is typisch Rooms. Hè? Ze hadden zelfs de doornenkroon nog op zijn hoofd gelegd. En daar lag een lichaam, een dood lichaam nagemaakt. In een kerk. Ja gemeente, als we niet verder komen dan dat. En dan kun je er emotioneel over doen. En dan kun je specerijen meenemen. Dan kun je zalven meenemen. Maar dan blijft de steen op je hart liggen. En dan is het een steen des aanstoots. En dan die wachters nog en dat zegel. Dat wisten die vrouwen nog niet eens. En ze lopen maar door. Piekerend, starend uit de grond. Wat een paasloze paasdag. Een open vraag. Daar krijg je nooit antwoord op. En dan cirkelt het maar door je gedachten. Dan kom je nooit uit die cirkel, die visieuze cirkel. Wie zal toch de steen van het graf voor ons afwentelen? Totdat opeens. En dan moet u kijken hoe prachtig het in de tekst staat. Hè? Dat moet je opvallen. In de Statenvertaling zet dat stukje, begin van vers 4 tussen haakjes. En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was. Die steen is weg. Dat graf is open. Al die onoverkomelijke piekerij die de steen op hun hart al maar zwaarder deed worden. Dat komt omdat ze de verkeerde kant op keken. Maar toen ze, misschien uitgelokt door de stralen van de zon, het werd steeds lichter in die morgen, toen ze op mochten zien, toen zagen ze dat de steen afgewenteld was. Nou, dat is gelukkig. Eerste hindernis genomen. Kunnen ze meteen het graf ingaan? Kunnen ze meteen het lichaam gaan verzorgen? Want dat wilden ze toch. Mensen die zo lang met de Heere Jezus omgegaan hebben. Ze wilden een dode Jezus gaan verzorgen. Maar de volgende hindernis is dat het lichaam er niet is. Maria Magdalena zegt straks, ze hebben het gestolen, zeg toch hovenier waar ze het gelegd hebben, dan zal ik het verzorgen zoals ik het graag wil doen naar de lust van mijn hart. Dat is de tweede moeilijkheid, nou is het lichaam nog weg ook. Graf is open. Ja vrouwen, ja luisteraars, gemeente, Pasen dat begint niet in de activiteit van onze specerijen. Pasen begint niet in onze cirkelredenering. Hoe kan dat toch dat een dode opstaat tot het leven? Hoe kan dat toch? Dan moeten we heel voor oppassen dat we al redenerend proberen het geloof acceptabel te maken. Want hier is iets wat niet uit ons denkvermogen komt, maar net van de andere kant. Pasen, dat begint niet in ons hart. Dat hart is van nature zo dood en zo doods ook na ontvangen genade vaak. Maar Pasen, dat begint aan de andere kant. Dat begint in Gods hart. Pasen, vrouwen, begint in de hemel. Al ligt er nou een rotsblok voor, al staat er nou een keizerlijk zegel op en al is er een wacht geposteerd. Ja, als je van beneden afredeneert naar boven, dan denk je, zo houden we hem wel onder die steen. Maar dan ken je God niet. Want God is niet een God van de dood. God is een God van het leven. Als God een God van de dood was, geliefde, dan waren we allemaal in de hel. Maar God is een God van het leven. En daarom Pasen begint niet met een open vraag van de vrouwen. Maar Pasen begint met een open hart van God in de hemel. En daarom een open graf op aarde. Pasen, vrouwen, dat is in de hemel begonnen. En die steenafwenteling, dat hoeven jullie niet te doen. Dat is Gods werk. Dat is Gods paasgratificatie. Ongedacht en onverwacht. Gemeente, kunnen we dat nou erkennen? Dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Dat de Heere ons een eeuwigheid is voorgeweest met zijn denken. En willen we ons daaraan gewonnen geven? We kunnen heel moeilijk onze redeneringen uit handen geven. Maar God is een God van het leven en dat is het geheim van Pasen. En dat is het geheim van nieuw leven. Christus had gezegd dat het kruis volbracht. En op die eerste paasmorgen zegt God uit de hemel, volbracht! En toen verrees de Zoon in heerlijkheid, ja, amen, trouwe Vader, ja. En dat leert de Heilige Geest nou geloven. En ik geloof zelfs te mogen zeggen, gemeente, dat de Heilige Geest zo'n geduld met die vrouwen heeft, dat hij rustig hen volgt via die open vraag naar dat open graf. En toen ze leerden af te zien van hun specerijen en van hun cirkelredeneringen, op te zien en te zien dat het graf open was. Dat is nou de tegenstelling waar het altijd op aankomt. Als je naar beneden kijkt, oh, dan kun je je specerijen gaan tellen en je tranen gaan tellen en je gevoel gaan honoreren. Maar dan kom je niet verder dan een cirkelredenering. Hoe kan het toch? Hoe moet het toch? Hoe zal het toch? Maar opziende zagen zij een open graf. En dan kom je aan het einde van je menselijke mogelijkheden. En in de ruimte van de Heer. Heerlijk, als je nou in de ruimte van de Heer mag. Wie mag dat nou vanmorgen zeggen? Dat hij nou in de ruimte van de Heere geleid is. En dat niet omdat je specerijen bij je had, maar op kosten van deze Christus die dood geweest is, maar hij leeft. En de Heilige Geest die heeft de band zo gelegd in uw doodsheid met zijn leven. En dat op kosten van zijn is volbracht van Golgotha's kruis. Dat u in de ruimte gesteld bent van de levende Heer. O gemeente, waar krijg je dan die Vader lief? Ook als die misschien met u een weg gaat waarvan je zegt, moet het nou zo, Heer? En wat krijg je dan die Christus lief die in uw plaats is gaan staan? En dat tere werk van de Heilige Geest, die met macht en met teerheid, dat nou uit die levende Christus haalt en in je dode zondaars bestaan het maakt, dat het leven overwint. Ja mensen, dan cirkel je niet meer in een open vraag. Wie zal het antwoord geven? Maar dan mag je binnengaan in de ruimte van de levende Heer. Heerlijk als u dat mag getuigen vanmorgen. En dat blijft de oefening. Wij zijn mensen die gedurig naar beneden kijken. Maar dan zien we niks anders dan stenen. Het einde van de menselijke mogelijkheden. Maar als we leren opzien, opziende zagen ze. De ruimte, open graf, leven, opgestaan. Die engel die zegt in het graf, jullie zoeken Jezus de Nazarener. Ja, het is dezelfde die dood geweest is, maar hij leeft. Zo iemand de Zoon van God, die zich juist door zijn opstanding bewezen heeft de Zoon van God te zijn, zegt Paulus in Romeinen 1 vers 4. Die moet je niet in de wereld van de dood zoeken, Maar die hoort onder de levenden. Mensen, er kan nog een stuk zonde in zitten als je Jezus zoekt in de wereld van de dood. Het is geen Boeddha-beeld of een Sphinx. Het is de Zoon van God die zich door zijn opstanding bewezen heeft te zijn de Zoon van God. En die hoort bij de wereld van het leven. Ja, u zegt, ik kan me die vraag van de vrouwen goed indenken. Dat is toch een reële vraag, zo'n steen in je leven. Koud. Steen is koud, hè. En die drukt zwaar. En dat doet pijn. Nou, ik wil er ook niet makkelijk overheen stappen, gemeente. Maar je moet dat in het geloof verwerken. Je kan er zo vermoeid onder raken. Maar je kunt er ook vermoeid onder blijven als je blijft in de cirkelredenering van de open vragen. En dan zegt de duivel, want die komt er natuurlijk als de kippen bij, zou je maar niet bij de pakken neer gaan zitten, zo lang en zo zwaar gezondigd tegen die Heere. Dat ligt toch als een steen op mijn hart, moet u dat vanmorgen zeggen. Hoe kom ik er toch van af? Ik heb het met specerijen al zo vaak geprobeerd. Een ander moet zeggen, ik heb ook zo'n steen als het einde van mijn mogelijkheden. De gebrokenheid van mijn leven. Mijn bestaan is kapot. En dat heeft met zonde te maken waar ik niet om gevraagd heb, maar die is over me gekomen. Ik sta er eigenlijk buiten en toch ben ik er van kapot, onder kapot gegaan. Ja, gemeente, daar wil ik ook niet makkelijk over doen. Als die steen hard, koud, zwaar op je drukt, dan kun je met die vraag wel eens worstelen. Wie zal die steen toch afwenden? Kan de dominee dat? Kan de ouderling dat? Kan een hulpverlener dat? Of jij hebt je misschien aan die kei in je leven vertild, zodat je er laveloos overheen gevallen bent. Een beetje drank en een beetje drugs en een beetje seks en een beetje geld. Maak er wat van. Maak er wat van. Ach, die steen wegkrijgen. Nee, daar geloof je niet meer in. Dat is ook een open redenering. Als je zegt, dat kan niet meer. Daar kun je ook in zondigen. De verslaving kan heftig zijn. Daar wil ik niks van afdoen. Maar zeg nooit, wie zal ons de steen van het graf afwentelen? Ach, dat kan niet meer. Want dan kruisig je Christus. Een dikke steen, hè? Ja, wat een dikke steen. Maar of die steen nou zo dik is als de Alpen bij elkaar. Geloof je nou dat er nou één is die zich niet aan die steen verteelt, maar die erboven staat? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij leeft. En opziende zagen zij het. Midden in die cirkelredenering, en het staat er zo prachtig in de tekst, midden in die cirkelredenering waarvan de duivel zegt, met jou wordt het nooit wat, koop nog maar wat specerijen om de hoek. Nee, dat is een doodlopende weg. Maar deze weg naar boven is een geopende weg. Doordat Christus die dood geweest is, aan het rijk van de dood is ontstegen en aan de duivel ontkwam, doordat hij overwinnaar is. En dat wil de Heer je nou laten zien. Ja, dat neem je niet zelf mee. Daar werk je jezelf niet toe op. Maar dat wil de Heer openbaar. Prachtig. Door af te zien van jezelf. En op te zien op God en Christus. Mensen, dat zijn we zo grondig afgeleerd door onze diepe val en ongehoorzaamheid. Maar geef dan ook, als het niet lukt, aan uw kant God daar nooit de schuld van. Dat is heel oneerlijk. Want het is Pasen geworden. En het is Pasen geweest en het is Pasen gebleven. En de Heilige Geest die wil nou dat opzien leren. Afzien van jezelf. En opzien tot God in Christus. Stel u een ogenblikje voor dat het Pasen was geworden, zoals de vrouwen gedacht hadden dat het Pasen zou worden. Dus wie zal ons die steen van de deur van het graf afwentelen? Dat wilden ze niet voor Jezus doen. Dat wilden ze voor zichzelf doen. Nou, en als je echt liefde tot iemand hebt, hè, dan heb je ook veel kracht hoor. Ik denk dat ze op een bepaalde manier, als die steen er nog voor gezeten had, best die steen weggekregen zouden hebben. Liefde is vindingrijk. Maar dan hadden ze dat niet voor de Here gedaan, maar voor zichzelf. Dan zouden ze zelf naar binnen zijn gegaan in die groeven der vertering. Ja, daar is Christus geweest. Om haar werk te doen. En dan hadden ze kunnen zeggen, we hebben toch zo goed werk gedaan. Maar gemeente, een dode Jezus. Ik zei tegen de kinderen toen we in die kelder waren, daar in die kerk in het buitenland. Nou, zo is het niet. Het is zo onbijbels. We hebben geen dode Jezus. Maar we hebben een levende Heer. Pasen was geëindigd in het donker. Als die open vraag van die vrouwen een open vraag gebleven was. En het is de genade van de drie-enige God. Dat ze achter die paasverrassing mochten komen. En opziende zagen zij. Je kunt dat opzien dus ook te laat beoefenen. Ja, als je God op zijn woord gelooft, gemeente, dan doe je misschien dat opzien altijd te laat. Dat zeg je als je tot de Here mag komen, als je in de ruimte van de Here mag binnengaan, zeg je, had ik het maar eerder gedaan, had ik het maar eerder geleerd. Want peinzend over dat afwentelen van de steen, waren de gedachten helemaal bezet met die steen. En niet met de levende God. Ik zei in de inleiding al, de vijanden geloofden meer dat het woord dat Christus gesproken had vervuld zou worden, dan zij die hem navolgden in oprechtheid. Des Heren sterke rechterarm, de God van het leven, de Heren van de ruimte en van de redding en van het leven, ze hebben niet opgezien op het woord van de Heer. Ze hebben niet vertrouwd op God. Maar Jezus was hun al voor. Voordat zij zich opmaakten met de specerijen om zijn lichaam te gaan zalven, was hij al verrezen. En hij hield ze in de gaten, reken erop, gemeente. Hij rekende met ze, hij leidde ze. En hij bracht ze tot het opzien op hem. De zon was die morgen al opgegaan, maar de vrouwen liepen nog in het donker. De zon van de gerechtigheid straalde nog niet in hun hart. En daarom was hun die steen een onoverkomelijk bezwaar. O vrouwen, die steen is zwaar. Maar die steen is geen bezwaar. Zo is het. De vraag is niet, hoe zwaar is mijn steen op mijn hart vanmorgen? Maar de vraag is, hoe groot is nou de kracht van hem die achter die steen lag, maar die er niet achter gebleven is? En de vraag die de Heilige Geest in uw hart wil leggen is nou, op hoeveel schat ge nu uw levende Here? Nou gemeente, geef daar maar antwoord op. Napoleon die leidde een keer een slag als aanvoerder van zijn troepen. En de tegenstander, die was sterk. En die soldaten, die keken elkaar eens een beetje aan. Ze wilden het niet hardop zeggen. Maar ze sidderden. Ze waren bang. En Napoleon kreeg het door. En toen zegt hij tegen zijn manschappen, op hoeveel schat ge nu Napoleon? Ja, zo is het, hè. Nou ja, dat is nog maar een zwak voorbeeld, gemeente. De strijd werd gewonnen. En daarom, op hoeveel schat ge nu hem die achter die steen gelegen heeft, maar die er niet achter gebleven is? Dat is het punt. Hij die geroepen heeft, het is volbracht. Hij die zich vernederd heeft tot in de diepten van de hel, maar de klauwen van de duivel moesten hem loslaten, want hij heeft volbracht. Hij is in de dood geweest en in het graf, maar het dodenrijk heeft hem niet kunnen vasthouden, want hij is de levende Here. Hij leeft in eeuwigheid. Vrouwen, vertil je toch niet aan je specerijen. Vrouwen, vertil je toch niet aan die steen. Discipelen, waar ben je toch? Op hoeveel schat je de levende Heer?
U mag het afwentelen zalig overlaten aan hem die boven de steen troont. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. De levende Heere geeft ook nog een uitlegger bij dat lege graf. Kom je daar nu pas achter? U die zoveel onderwijs hebt gehad, hij is hier niet. Het evangelie van de afgewendelde steen met een open graf en een levende Heer. Dat wil zeggen, u hoeft er zelf niet meer aan te pas te komen. U hoeft het zelf bij God niet in orde te maken. Dat doet de Heere zelf. Voor het bij ons in orde is, maakt God het al in orde. God heeft dat steenvraagstuk in Christus voor zijn rekening genomen. Mag u er amen op zeggen? De God des heils heeft geantwoord voordat u riep. En opziende zagen ze dat de steen afgewenteld was. Er staat een prachtige tijd in het Grieks. Het feit dat er een passivum staat betekent dat iemand anders het gedaan heeft, de hemel. Maar het staat er ook zo dat het voor eens en voor goed zo is. En daarom vind ik het altijd moeilijk als je in een ziekenhuis bent, een Rooms ziekenhuis, dat de Heer Jezus nog aan het kruis hangt. Ik snap heel goed dat er ook uit dat symbool nog een prediking uitgaat hoor, in zo'n ziekenhuis. En soms ben je nog blij dat je dat nog ziet. Hè? Dat er nog in een ziekenhuis een kruis is waar Christus aan hangt. Maar eigenlijk kan het niet. Hè? Want hij is niet meer aan het kruis. Hij leeft. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Wat zoekt ge dan nog de levende bij de doden? Ja gemeente, wat moeten wij dan doen? Wat moet u, wat moet ik, wat moet jij doen? Nou, die tekst moet je nou als een stukje huiswerk meenemen. Natuurlijk is dat een hele unieke situatie. Wij wandelen niet naar dat graf, naar die graftuin in Jeruzalem. Maar er zit een lering in dat huiswerk is voor ons. Als je tegen elkaar zegt of met jezelf te raden gaat. Wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? Want hij is zo zwaar. Je mag opzien. Afzien van je eigen mogelijkheden die doodlopen. Je kunt er wel hoog van opgeven van je eigen mogelijkheden. Ik zal dit en ik zal dat, maar ze lopen dood. Als je nou opziet, want hij is niet meer daar, hij is boven. Dus opzien, de blikrichting van het geloof. Zagen ze dat het afgewenteld was. En ik zeg het opnieuw gemeente, die laatste woorden van vers 4, die horen qua gedachtegang nog bij het begin van vers 3. En midden onder dat piekeren, dus echt midden in de werkelijkheid van hun bestaan, komt opeens dat evangelie van de levende Heere met klem in hun hart. Opziende zagen zij de paasverrassing. Een afgewendelde steen, eens en voorgoed een levende Heere. Het evangelie van de afgewendelde steen. Wij maken het geen Pasen, wij hoeven het geen Pasen te maken. God is de God van Pasen, de drie enige God. En daar mag je je nou aan kwijtraken, u onbekeerde medereiziger. Verlies je nou maar aan die God. Dan maakt hij van dood leven. Dan leert hij de engte van je bestaan buiten God. En de ruimte van dat nieuwe leven in en om de Heer. En u moe gestreden paaschrist. U die stenen voelt drukken op uw ziel. Ja, ik doe er niks van af. Vertrouwt u zich er maar aan toe. Opziende zagen ze het open graf. En als God dat gedaan heeft. Dat immense werk, dat eeuwigheidswerk. Wat is er dan nog op aarde wat de Heere niet aan kan? Op hoeveel schat ge dan die levende Heere? Wie op hem ziet en wie tot hem opziet. Die mag de verzekering ontvangen dat geen steen meer wezenlijk hinderen zal. Want de steen is voor het graf weg. Een open graf, een open hart voor een arme zondaar. Een levende Heere voor een volk dat leert afsterven aan zichzelf en leert opstaan in hem. Een verzoende schuld, een geopende hemel, een toegang
voor alle die de Heere leren vrezen en opziende, zagen ze het. Ja, laten we maar niet verkeerd denken over die vrouwen, want ze worden straks toch de eerste boodschappers van dit evangelie van de afgewendelde steen. En daar zijn ze de discipelen nog een voor. En dan mogen ze, als je ook de blijdschap in die woorden hoort van de vrouwen, al is er hier ook vrees, iets van de vreugde doorklinken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door wie? Door onze Heere Jezus Christus. Paasvrede, paasvreugde. Ligt u vanmorgen in de dood van zonden en misdaden?
Opziende zagen zij een levende Heere.
Moet u uw dood, uw geestelijke dood inleven.
Die verloor het van hem door zijn inzet en betaling.
En zo komt de Heere op u af. Zullen we ruilen? Zullen we ruilen? Ik uw eeuwige, uw geestelijke dood. U mijn leven, mijn eeuwig leven. Ach gemeente, u kunt geen nood, geen dood, geen moeite, geen steen meer bedenken. Of u mag ermee bij hem terechtkomen. En hij neemt dat steenvraagstuk voor zijn rekening. Open vragen. Hoe kom ik van mijn verslaving af? Nou, dat kan heel geweldige, diepe vraag zijn. Hoe kom ik van de dingen af die boezemzonden in mijn leven zijn? Hoe kom ik tot een nieuw leven met de Heer? Hoe kom ik van die haat naar mijn buren af? Hoe leer ik me toch mijn luiheid in de gemeente af? Dat ik me eindelijk eens een keer inzet voor 100%. Hoe kom ik van die steen af? Van de roddel? Waar ik altijd het vuurtje van de duivel mee aanbak. Hoe kom ik? Nou, vult u maar aan. Wat voor steen je ook op kunt noemen. Kleine stenen, grote stenen. Als u dan op die open vraag het antwoord schuldig moet blijven. Ik heb al gezegd, dat kan ook een stuk zonde zijn. Dat je je niet toevertrouwt aan de levende Heere. Gemeente, dat is zonde voor God. Daar moeten we ons van bekeren. Maar als die stenen op je hart drukken. En je mag ze bij de Heere kwijtraken. Dan blijven er geen open vragen meer over. Omdat er een open graf is en een levende Heere. En die zegt tegen ons, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En dan valt dat woord, dat levende woord, in ten dode gedoemde levens. En dan is het wonder van de kinderen van de Heere, kleine en grote in de genade, dat leven van die Christus het nou altijd wint van de dood, van de duivel en van onszelf. Heerlijk gemeente. Nou, dat is de oefening van het huiswerk vanaf Pasen en om Pasen en opziende zagen zij. Ik had verbetering beloofd sinds kerst. Maar ach, op nieuwjaar heb ik nog een keer geprobeerd. Maar het is niet erg veranderd hoor. Misschien moet je hier werk van maken. En opziende zagen zij. De toegang naar boven is zo vaak van koper. God is vaak zo ver weg. Ja gemeente, dat ligt niet aan God. Moet je God de schuld niet van geven. Oefenen met die open vraag in het licht van een open graf. En opziende zagen zij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nee, wij krijgen wellicht op elke vraag geen antwoord. Ik bedoel, de Heere vervult niet ons verlanglijstje tot en met zoals wij het aanbieden. Maar hij wil wel vrede in het hart geven. Voor allen die de Heere kennen. Zoekt u dat leven. Kunt u die levende Heere niet missen. Mag u die levende Heere omhelzen. Buiten hem is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf.
Dan vind je het ook niet in jouw deugden, in jouw specerijen, in jouw gestalten of bevindingen. Maar als je hem in een waar geloof mag omhelzen, die altijd doorlevende Heer, gemeente, dan is zo goed. Dat is zo goed. Dan valt het zo mee. Dan ontvangen we zoveel. Dan valt het eeuwig mee. Kijk, dat zijn nou werkelijkheidsmensen. Die leven niet bij de specerijen die ze niet kwijt kunnen aan een dode Jezus. Gelukkig maar. Maar dat zijn nou werkelijkheidsmensen. Die leven bij het feit niet van een dode Boeddha, maar van een levende Heere op de troon. Ook straks als Pasen voorbij is. En die laten in alle eenvoud en gebrek ook in hun eigen leven iets zien. Dat het Pasen geworden is. Dat ze vanuit de engte van hun zonde en vanuit de engte van deze samenleving mogen staan in de ruimte van Gods genade. God geven ons als gemeente en als kerk en als christenheid veel van zulke werkelijkheidsmensen. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Gemeente, dan wordt het paasleven voor de vrouw. Dan wordt het straks paasleven voor de discipelen. Dan is het paasleven voor u en voor mij. En dan is het ook een paasleven voor de levende Heere. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. De Heere leeft. Dat mogen we zeggen, Heere. Dat mogen we belijden. En dat mogen we ook beleven. Wat is dat rijk? Wat is dat groot? Dat u gezegd hebt, ik leef en gij zult leven. En dat Gods volk daarop mag antwoorden, Jezus leeft en ik met hem. Rijk is dat, Heere, wat een wonder, dat in deze wereld waarin de dood overheerst, omdat de Satan Heer en Meester is op aarde, dat er toch leven is, koninkrijksleven, omdat u de Almachtige bent. En wij zien inderdaad nog niet dat alles aan u onderworpen is, Heere. In die tussentijd van hemelvaart en wederkomst. Maar als we mogen opzien, dan zien we Jezus met eer en heerlijkheid gekroond op de troon. En dat is wel hoog boven ons, maar dat is ook heel nabij door uw Heilige Geest. Wat rijk dat u dode zondaren in zichzelf maakt tot levende getuigen van u. En daar gaat u mee door, Heren. Dat is groot. Dat is goed. Als we daarin meegenomen worden, in opgenomen zijn, dan willen we ook niets liever dan die Heere eren. Goed spreken van God. En dat ook laten zien in de onderlinge betrekkingen. Laat dat ons huiswerk mogen zijn, Heere, als kinderen des Heeren. paaschristenen. Die weten van het leven van boven naar beneden. En die zien ook van beneden weer uit naar de toekomst, naar uw wederkomst. Dat u het zult maken volkomen. En dat gij zult zijn, o God, alles en in allen. We bidden voor luie christenen. Die het wel goed vinden. Ach ja, een keertje naar de kerk en ik ben geen heiden. Maar, ach, we zien de kracht van de genade niet in sommige levens, Heer. En wij oordelen niet over het hart. Maar als we zelf weten van dat geweldige, dat u van dood levend maakt, dan kun je er niet bij dat mensen nog zo lui kunnen zijn in het geloof. En eigenlijk zelfzuchtig, egoïstisch. Laten we maar niet voor een ander luisteren. Maar als het ons beeld zou zijn, o God, wilt u daar dan ons aan ontdekken en ons ook onze verantwoordelijkheid leren verstaan. Dat we onszelf zouden aanpakken vanuit het woord van u de Heer. We bidden voor onbekeerde mensen. Onbekeerde mensen die er zelf verdrietig onder zijn, omdat ze God toch moeten ontmoeten als u hen roept. Heren, dat ze ook dat maar tegen u zouden zeggen. Heren, maakt u mij levend in de dood. We bidden ook voor onbekeerde mensen die misschien u de schuld ervan geven. Ik zal wel niet uitverkoren zijn. Of die het helemaal niet erg vinden, want dan kunnen ze hun gang gaan, denken ze. Heren, wilt u ze arresteren? Wilt u ze stilzetten? En tot u de Heren leiden. Het zal toch wat zijn, o God. Als wij hebben gedaan alsof er nog een dode Christus in het graf ligt. Alsof we hebben gedaan alsof God niet de God van het leven is. Dan bevestigen we in feite onze zondeval. Ook vandaag. Heren, ontdek er ons aan en bekeer ons ervan. Wij bidden voor Israël. We collecteren ook voor kerk en Israël straks. En we bidden ook voor uw volk, Heren. De beminden om der vaderen wil. Zegen allen die in dat volk ook de naam van de Heere Jezus met eerbied noemen. En wat zou het heerlijk zijn als dat ook nog uitgebreid mocht worden. Zegen daartoe ook de werker namens onze kerken in Israël. En alle Messias belijdende Joden die het ook niet altijd gemakkelijk hebben in dat land. Wij bidden voor de kerk van het zendingsterrein. En wij bidden voor christenen die verdrukt worden vanwege het feit dat ze paaschristen zijn. We bidden voor het werk van Open Doors. En alles wat deze mensen aan goeds doen over heel de wereld. Wij bidden, Heren, dat u systemen die de doorwerking van uw geest in de weg staan wilt verbreken. En we bidden ook om sterkte en kracht van allen die uit die opgestane Heren leven. En die liefde hebben, ook voor hun onderdrukkers en folteraars. Laat er ook nog een prediking van mogen uitgaan, Heren. Wij dragen onze gemeente op deze paasdagen aan u op. En wij bidden voor de wisseling van de wacht als vanmiddag nieuwe ambtsbroeders zullen worden bevestigd tot ouderling en diaken. En we ook afscheid moeten nemen van mensen die zich jaren hebben gegeven aan dit mooie werk. Zegen dominee van der Zwaag als hij de dienst zal leiden. En zegen de broeders waar het om gaat. We bidden ook voor hun gezinnen. Als vader ouderling of diaken wordt, dan moet ook het gezin daarachter staan. Heren, wilt u daar ook voor vrouwen en kinderen een zegen in leggen, als wij geroepen worden tot het bijzondere ambt. Wij danken u ook voor wat u in de terugtredende broeders ons geschonken hebt. Gedenk ons ook met en voor elkaar in de toekomst, Heren. Breng ons ook vanmiddag en morgenochtend weer samen om nog ons te mogen verwonderen over de voortgang van het paasevangelie. Wij danken u, Heren, dat we deze eredienst uit uw goede hand mochten ontvangen. Voor uw woord, voor de samenzang en voor het orgelspel. Als wij onze gaven gaan geven, mogen wij dat ook doen in liefde tot u en in liefde tot de naaste. Zegen onze harten, zegen onze levens. We bidden ook vooral voor die mensen die een steen op hun hart hebben, die een moeilijke weg gaan, misschien ook bij het ouder worden, ook als we jong zijn. Dat we toch met al die vragen naar dat open graf, naar die levende Here zullen vluchten en ontdekken dat u een antwoord hebt. Misschien niet altijd voor ons verstand, maar toch voor ons hart. Here, vergeef ons onze zonden, ook onder de heiligste verrichtingen. Maar zegen het goede tot de eer van uw naam en tot bouw van uw kerk. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd. Geef met liefde uw offeranden aan de Here en aan de naaste. En wij zingen aansluitend uit Psalm 68, vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. Psalm 68, vers 5.
Verheft uw harten tot God en draagt met u mee.